De derde en laatste race van de triple header zit er inmiddels op. En dat betekent dat we gaan terugblikken op de Grand Prix van Italië. Vandaag doen we dat met Robert Dormos. Robert, allereerst bedankt voor je tijd.
Ja, leuk dat je er bent.
Ja, dat we hier zijn bij Porsche in Rotterdam.
Ja.
Bij je thuisbasis. Om even te beginnen, als we teruggaan naar Brazilië 2006. Dat was tot afgelopen weekend de laatste keer dat er twee Nederlanders op de grid stonden. Namelijk Christian Albers en jijzelf.
Ja.
Dit weekend waren dat natuurlijk Max Verstappen en Nick de Vries. Ja. Hoe was dat voor jou om te zien?
Nou ja, allereerst super gaaf. Natuurlijk werd dat weer naar boven gehaald. En de foto's zag ik voorbij komen en dacht, oh ja, ja, is toch wel erg lang geleden om mee te beginnen, 2006. En aan de andere kant, ja, hoe bijzonder was dat? Het was eigenlijk nog gekker toen ik debuteerde in 2005 in hetzelfde team met nog een Nederlander, ook met Christian Albers. Het was echt een soort, het ging natuurlijk nergens over. We reden in de langzaamste auto met z'n tweeën. Maar toch was het spannend. Want in ieder geval voor mij, ik kan niet voor Chris spreken, maar voor mij was het in ieder geval een jongensdroom die uitkwam. En daardoor kon ik me dit weekend ook heel erg verplaatsen in Niek. Dat die jongensdroom, die Formule 1, die trekt toch aan je. Weet je. Je kan in allerlei klassen rijden. Formule 2, lange afstand races. Le Mans heeft het natuurlijk gedaan. Hij heeft Formule I natuurlijk kampioenschap binnengehaald. Fabrieksrijder bij Mercedes, heel veel simwerk. Maar een Grand Prix coureur, gewoon kwalificeren in de Formule 1 auto, wat het mooiste is, wat er is. En racen, ja, die moest hij nog afvinken.
Ja, de koningsklasse van autosport.
Klopt, ja. De elite van de autosport. Ik kan je zeggen, ja, ik vond dat Nick heel volwassen was in zijn beslissing een paar jaar geleden. Ik wil een professioneel autocoureur worden. Ik wil van mijn hobby mijn beroep maken. Dat heeft hij gedaan. Maar toch denk je, Formule 1, 5, 26, leeftijd waar het echt op moet gebeuren in zijn geval. Hij heeft veel ervaring. Dus ja, ik voelde helemaal met hem mee en dat deed me inderdaad denken aan 2006, toen ik daar op de grid stond als Red Bull rijder en volgens mij was Albers toen bij Spijker of Midland, een van die twee. Ja.
Max Verstappen, die won nog nooit in Monza, stond er ook nog nooit op het podium, tot dan afgelopen weekend.
Ja.
En hij heeft ook gelijk wat persoonlijke records scherper gesteld, want dit was zijn 5e overwinning op rij en zijn 11e overwinning van dit seizoen. Wat is jou nou het meest bijgebleven van zijn race?
Nou ja, gewoon de dominantie weer, weet je. De triple header, die bestaat natuurlijk uit drie races op drie verschillende type circuits. We begonnen op Spa naar Zandvoort, dus weer high downforce en dan Monza low downforce. De snelste van het seizoen, op de Temple of Speed. En dan heb je toch op alle drie de circuits gewoon de winnende combinatie. Laten we het daarop houden, want ik denk niet dat ze op alle circuits de snelste auto hadden. Ik denk dat Max beter heeft gepresteerd op Zandvoort dan zijn materiaal. Misschien door het thuisvoordeel. Nou ja, Monza, inderdaad, wat je zegt, hadden ze nooit de auto, nooit het pakket om vooraan te rijden. Nu hadden ze die topsnelheid wel. Maar ook hoe je zo'n weekend aanvliegt. Van oké, we gaan de motor wisselen, pakken 5 plekken straf. We hoeven niet te snel te zijn op zaterdag, maar komt toch aardig in de buurt met een P2. En weet dat hij op zondag de snelste raceauto heeft die er is. Maar die beslissing is al eerder in het weekend genomen. En dat vertrouwen over en weer met het team, ja, dat is momenteel een foutloze combinatie, een meedogenloze combinatie voor de concurrentie.
Ja, wat je zelf al zei, hè? De dominantie, dat is op dit moment...
Dat valt mij het meeste op, gewoon. De manier hoe hij een weekend aanvliegt en nog kan dollen van tevoren eventjes met... We zagen met Sylvester Stallone in de pitbox, weet je wel. Ik bedoel, alles kan. Dat is ook Formule 1. Ik zag hem zelf in Zandvoort ook een paar uur voor de race. Was hij ook heel relaxed. Daarna komt die focus erin. Ja, en dan is hij gewoon echt dominant. Echt, ik bedoel, voor Sergio Perez lijkt het me heel lastig. Dat je dan gewoon ziet van dezelfde auto, dezelfde data. Althans, de data krijgt hij van Max. Maar hij komt niet aan die performance.
Ja. Daar komen we zo nog op terug, op Perez. Opvallend genoeg heeft Verstappen dit seizoen hier vanaf 7 verschillende startposities gewonnen. Dit weekend moest hij dan door zijn gridstraf vanaf P7 starten, wat je zelf al noemde. Maar aan het begin van de tweede ronde lag hij al op P3.
Ja.
Wat gaf volgens jou nou de doorslag voor die overwinning van hem?
De keuze om op rood te vertrekken vanaf P7, agressief. Wetende dat je in de openingsronde het meeste tijd kan goedmaken met ten opzichte van de leider. In dit geval Charles Leclerc, dat was natuurlijk het target. De manier dat hoe hij daar door het verkeer ging, dat zoiets zagen we ook al in Spa. Hè, dat hij dan ook van ver naar achter kwam en ja, de risico's inschatten. Hoeveel risico wil je nemen om je doel te behalen? En het doel was over anderhalf uur als eerste over de finish komen. En dan zie je hem toch gewoon altijd wel, als hij een move maakt, dat vind ik mooi, dan weet je dat hij hem ook doorzet. Het is niet dat hij even kijkt en weer teruggaat.
Geen twijfel.
Gewoon, nee, het is gelijk alles of niets. Tegelijkertijd kon hij ook rekening houden met als een auto voor hem spint, zoals in Spa, dat hij dan ook eventjes van het gas gaat. Dus Ja, dat zit allemaal mee. Maar hij kan het ook allemaal. Sinds hij de nummer 1 heeft op zijn auto, lijkt hij nog beter dan dat hij al was. Startpositie maakt voor hem niet veel uit. Maar ja, hij was natuurlijk ook voor een Leclerc is dat frustrerend. Dat je dan 3 ronden later in je spiegel kijkt en Max zit er alweer achter je.
Oh shit, hij is er weer.
Ja, en die start als 7e en zit hij er alweer. Ja, dat is natuurlijk wel ongekend knap.
Ja. Je begon al even over Max en teamgenoot Sergio Perez. Die startte dan op P13 en eindigde op P6. De laatste races lijkt er sowieso niet echt mee te kunnen komen ten opzichte van Verstappen. Hoe verklaar jij het verschil tussen die twee?
Het feit is dat hij goed begon. Dat we eigenlijk allemaal dachten van nou, dit is in ieder geval de beste teamgenoot die Max tot op heden heeft gehad. Dat kwam ook door het nieuwe reglement van de auto's. Auto had aan het begin flink wat onderstuur. Max is een rijder die daar niet mee om kan gaan. Althans dat liever niet heeft. Hij heeft liever een voorkant van de auto die gelijk doet wat hij wil. En dan de rest lost hij wel op met zijn talent als de auto uitbreekt of iets. Ja. En we zagen dat de resultaten van Sergio aan het begin ook echt goed waren. Ik bedoel, Monaco gewonnen, hij zat er goed op. En naar de hand is die auto toch naar Max zijn afstelling gegaan. En heeft hij de sweet spot kunnen vinden wat voor hem werkt. Ja, en toen werd het gat in één keer heel groot. En Budapest wel als dieptepunt, denk ik. Dat hij op een gegeven moment 17e erachter stond. Dat is à la Albon en Gasly en weet je, gewoon pijnlijk. Waarop Helmut Marko ook zegt, ja, dat, je kan wel een contract hebben, maar je moet het ook wel vol blijven houden. En natuurlijk zat hij dicht in het kampioenschap. Althans helpt hij het team aan punten halen, maar het scheelt wel aan heel veel punten ten opzichte van Max. Dus ik denk dat hij het zwaar heeft. Aan de andere kant is hij heel dankbaar natuurlijk dat hij deze kans heeft gekregen. Want zijn carrière heeft in één keer een onwijze ommekeer gemaakt.
Ja, naar de overstap naar Red Bull natuurlijk.
Ja, met de overstap naar Red Bull. En zal Daniel Ricciardo ook op hopen op zoiets. Dat het in één keer weer, dat je weer in een winnende auto terechtkomt. Maar ja, dan komt ook de druk erbij kijken. En dan moet je ook gaan aanpassen. En als jij dus niet kan rijden met de setup van Max, ja, dan gaat het team ook minder in je geloven. Dan gaan ze je ook niet de tools geven om dingen te testen. Want jouw feedback is niet zo waardevol als die van Max. Dus die zal zich nog wel afvragen, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit oplossen met de minimale baantijd die ik krijg? Want het is eigenlijk van raceweekend naar raceweekend. En dan zit je ook alweer in die flow. Dus je kan niet even lekker een testdag tussendoor boeken.
Ja, en nu nog maar 6 races natuurlijk.
En nog maar 6 races. Dus finish on a high. Je bent maar zo goed als je laatste race. Dus ik hoop voor hem dat hij in Abu Dhabi weer de minister of defense of iets goeds kan doen. Ook in de rol naar het team toe. Of misschien wel in Mexico, dat hij snel genoeg is dat hij een Grand Prix kan winnen.
Zijn thuisrace.
Zijn thuisrace. Dus hou hem in de gaten, de Mexicaan. Ik bedoel, dat hij kan gas geven, dat weten we. Maar nu even niet.
Ja, dat gaan we zeker doen. De verrassing van het weekend was misschien wel de tweede Nederlander op de grid. Nick de Vries. Ja. Geheel onverwacht mocht hij vanaf zaterdagochtend instappen bij Williams. Nou ja, wist zijn allereerste F1 race als 9e te eindigen, waarmee hij 2 WK-punten scoorde en ook werd hij uitgeroepen tot Driver of the Day.
Leuk.
Wat vind je van zijn prestatie?
Ja, Driver of the Day verdient hij. Met name ook omdat, kijk, als testrijder, ik weet dat dan hoop je een dag dat een telefoontje komt van je mag instappen. En dit was die dag voor Nick. En het leek alsof het allemaal al samenkwam dat weekend natuurlijk. Hij stapte al in bij Aston Martin op vrijdag.
Dat hij klaar was?
Dacht dat hij in principe klaar was, want zo werkt dat. Hè. Als testrijder ben je klaar op vrijdag. Nou, dan doe je weer je Mercedes pakje aan. En dan had hij op zaterdagochtend gewoon weer zijn Mercedes werkzaamheden. En anderhalf uur voor de derde training kreeg hij een telefoontje, kom even naar beneden, terwijl hij rustig aan een kopje koffie zat. Dus als je dan te horen krijgt, ja, je gaat voor Williams rijden, want dit is er gebeurd met Alex Albon. Gelukkig is dat allemaal goed afgelopen en natuurlijk best wel heftig voor hem. Dan begin je in een soort rollercoaster, want het team moet die auto aanpassen. Dat wil zeggen, de monteurs moeten jouw stoeltje erin zetten, maar ook de pedalen aanpassen. Alexander Albon is mijn lengte 1,85 en ik denk Nick, die is 20 centimeter kleiner minimaal. Dus ja, ga die pedalen maar even goed zetten. Het comfort zoeken in het stoeltje. Nou, had hij al getest in Barcelona, dus het stoeltje zal wel oké geweest zijn. Ja, en dan is het nog maar 30 minuten van een derde training. Ga maar naar buiten en dan ga je nog even door de grindbak. Omdat je denkt, oh, even de limiet opzoeken. De auto voelt anders aan. Zitten natuurlijk heel veel knopjes op zo'n stuur. Waar zit wat? Hoe werkt wat? En dan in één keer sta je gewoon voor Q1. En dan weet je, ik moet Latifi verslaan. Ik moet deze kans pakken. Iedereen kijkt naar me. Ondanks dat je niet bij een groot team zit, kijken ze toch naar je. Want dan denk je, ja, Nick de Vries, Mercedes gelooft niet voor niks in jou. Laat maar zien wat je kan. Ja, dan ik zal hem echt aan te moedigen op de bank. Zo van, gewoon, je moet gewoon die Latifi echt gewoon zoekrijden. Ja. Wil je nog dromen van een Formule 1 toekomst? En precies dat heeft hij gedaan. Op zondag dan. Op zaterdag viel het nog mee de schade. Maar op zondag was hij gewoon echt een klap beter. En ja, het geluk van die penalties. Weet je, ik bedoel, hij kwalificeert 12e, wat al knap is in een Williams. Maar start 8e, doordat er 6 man natuurlijk naar achter gaan. Maar doe het maar even naast Max Verstappen en Alonso voor je de start. En, dus hij heeft dat gewoon heel goed gedaan. Echt waanzinnig om te zien.
Ja, in de afloop van de race was Williams teambaas Jos Capito ook lyrisch over het debuut van Nick de Vries. Hij noemde het een fenomenaal optreden en zei ook dat Nick aan de hele paddock heeft laten zien hoe goed hij is. Wat zijn volgens jou zijn kansen en opties voor een zitje in 2023?
Nou, ik denk dat je bij Mercedes Power Teams moet kijken. Nou, dan zijn er niet heel veel die nog plek hebben natuurlijk. Aston Martin zit vol en Williams heeft alleen nog een plekje en Mercedes zelf zit vol. Dus dan zou Williams, dan moet Jos Capito ook gewoon zo mans genoeg zijn misschien wel om gewoon vanavond al te zeggen, dit was hem voor Latifi en jij zit samen met Albon volgend jaar in die auto. Een team als Williams wacht altijd wel tot het einde met die beslissing. Voor hun heeft dat eigenlijk helemaal geen belang om dat nu al te beslissen.
Geen haast hebben ze ermee,
want ze spelen liever die kaarten zo uit dat wanneer in één keer het bonnetje voor de motor toch wel heel hoog is. Nou, dan kan misschien Mercedes zeggen, we willen toch wel heel graag dat er Mercedes-rijder ingaat. En dan hoef je maar de helft te betalen bijvoorbeeld, of niks. Maar er kan ook weer een andere rijder in één keer de hoek omkomen en die zegt, ik wil toch op die auto en ik neem sponsoring mee. En dat is ook de wereld van Formule 1. Er zijn maar 20 stoeltjes. En er zijn heel veel jongens die het kunnen en willen. En misschien is er één meer getalenteerd dan de ander. Maar er komt gewoon veel bij kijken. Dus Monique, hij hoeft niks meer te doen. Je krijgt nooit geen tweede kans voor een eerste indruk. Hij heeft het top gedaan. En Alpine of Williams moet gewoon een stoeltje aanbieden. Als ze hem willen, dan moeten ze dat gaan aanbieden.
Dan even naar Charles Leclerc. Hij moest voor zijn thuispubliek genoegen nemen met de tweede plaats. Werd ook vrij vroeg binnengehaald voor zijn eerste pitstop in ronde 12 onder die virtual safety car. Waarbij hij van tevoren nog een vraag kreeg over de strategie.
Ja.
Wat zegt dat volgens jou over de tactische besluiten die worden gemaakt bij Ferrari?
Ja, er zijn natuurlijk best wel wat blunders geweest dit jaar. Als je kijkt naar Ferrari, ook de manier hoe zij in de wedstrijd zitten. Vanaf dag 1 hebben ze gezegd, ja, we willen meedoen vooraan. Nou ja, als je dat als visie en als doel hebt, is dat prima na zulke slechte jaren. Maar als je dan erachter komt dat je in de wintertesten de snelste auto hebt, dat je geen last hebt van porpoising of minimaal, en je kan het in ieder geval snel oplossen, dat je in Bahrein met overmacht die race kan winnen, of dat je in Australië met overmacht die race kan winnen, ja, dan moet je toch je visie aanpassen als Mattia Binotto zijn en denken, weet je wat, voor haar rijden, wij gaan voor die titel. En dan moet je je team drillen op geen fouten maken en de coureurs moeten dan ook een stapje bij doen. Nou ja, en beide hebben dat niet gedaan. Ik denk dat het de mechaniek flink wat in de steek heeft gelaten. De strategie heeft zeker een hoop punten laten liggen. Maar ook de coureurs hebben fouten gemaakt. Ook een Charles Leclerc gooit hem in de muur in Frankrijk, terwijl hij gewoon die race had kunnen winnen. Of in ieder geval mee had kunnen doen. Dus ja, het team is gewoon nog niet klaar voor het kampioenschap. En daardoor is het voor Red Bull, wordt het een iets makkelijkere wedstrijd. Want is het eigenlijk geen uitdaging.
Ja, en als je kijkt dan naar gisteren, was het dan de juiste call om hem zo vroeg binnen te halen?
Nee, en dat merkte je ook wel aan Leclerc. Kijk, het is op dat moment een momentopname, een split second. Hannes Smit zei dat goed van Red Bull. Ik moet een split second beslissing nemen en dan weet ik pas na 20, 25 seconden of het de goede is geweest. Als hij weer de pitlane uit is en kijken wat de concurrentie doet. En in dit geval ben je leading. Als leading driver moest Leclerc en het Ferrari team beslissen, oké, dit is een virtual safety car. Wat gaan we doen? We zitten soort van in the window. Maar ronde 12 was natuurlijk wel erg vroeg. Het moment dat hij naar binnen komt, natuurlijk kan je tijd winnen onder zijn virtual safety car als je je pitstop uitoefent. Maar als dan die virtual safety car opgegeven wordt halverwege de pitlane, als jij daar bent.
Ja, als jij er nog in rijdt.
Ja, dan heb je pech. Weet je, dan is het eigenlijk gewoon een ondergroene situatie. Maak je dan een pitstop en betaal je gewoon een flinke prijs. Waardoor Red Bull zoiets had van, oké, als jij naar binnen gaat, dan blijven wij uiteraard buiten. Was Leclerc nou buiten gebleven, dan had Red Bull misschien wel dat gedaan. En dan was de wedstrijd heel anders geweest. Dus ik begrijp dat vanuit hun, dat ze zoiets hadden, oké, het moet. Maar dan die tweede pitstop daarna, die kwam veel te snel in mijn optiek. Dus die stint die was vrij kort. Ja, en dan geef je eigenlijk de overwinning echt weg. Daar stond er ook geen maat weer op Max en op zijn mediums en zijn snelheid die hij had. Maar dan vond ik Zandvoort gênanter voor het team van Ferrari dan wat ze nu deden op een thuisrace. Ja, je vertrekt van pole, je wordt tweede. Tuurlijk wil je dat niet. Dan wil je hem winnen. Maar in Zandvoort hadden ze echt blamages in de pitlane. Met, ja. Als dat één of twee keer gebeurt in het seizoen, is niet ergens lullig bij een thuisrace. Maar dat viel nog mee.
Het viel nog mee, inderdaad. Leclerc's teamgenoot wist dan van P18 naar P4 te rijden. Op een gegeven moment wist hij ook elke ronde een andere auto in te halen. Welk cijfer zou je zijn race geven?
Carlos Sainz, ja, hij was on fire. De smooth operator. Dat deed hij goed. Ik vind ook dat hij daar al meerdere keren goed heeft laten zien. Dat hij echt goed kan racen, goed kan inhalen. En hij was een wisselvallige weekend. Maar ik denk qua snelheid doet hij helemaal niet zo onder voor Charles Leclerc. Dus hij krijgt van mij... Nick krijgt een 10. Hij krijgt een 9,9.
Oké, nou daar zal hij vast blij mee zijn.
Heel blij mee. Bij deze, Carlos, die is voor jou.
En waar ligt dan die 0,1?
Nou ja, omdat je maar één keer 10 kan uitdelen, vind ik, in zo'n weekend. Okay. Kijk, Max is foutloos, ook gewoon heel het seizoen. Maar ik vind rekening houden, als we even kijken naar Nick, met wat er allemaal op je afkomt en de druk. En dat je in de auto ook gewoon weet, hoe werkt het stuurtje? En ik zit eigenlijk nog niet helemaal comfortabel, dan heeft hij hem echt verdiend.
Ja. Wie ook een flinke inhaalrace had, was Lewis Hamilton. Die reed dan van P19 naar P5. Ja. Hoe beoordeel je zijn inhaalrace in verhouding tot Carlos Sainz?
Nou, Carlos Sainz leek mij was een klap agressiever in die openingsrondes. En Lewis had al vooraf gezegd van ja, dit wordt een DRS-trein. Ik kan net zo goed, weet ik voor mij, Lord of the Rings.
Een iPadje
erbij. Dan zit je iets anders in de wedstrijd dan de Carlos Sainz die zegt, het is mijn thuisrace, althans voor Ferrari en ik ga all in. Je moet gewoon wat meer risico pakken. Het leek alsof Lewis ook de grip niet had. Ik bedoel, op een gegeven moment kwam de camera op hem en zag je dat hij echt wel aan het glijden was en aan het doen. Ja, en toen was hij daar doorheen, die fase, en toen ging hij als een raket. Dus dan zag je weer de oude Lewis Hamilton. Prachtig hoe die twee man inhaalden, uitkomen eerst chicane. Met je oplijnen, de positie plaatsen. En ik denk ook dat hij daarvan kan genieten. Hij
heeft voor de prijs van één.
Twee voor de prijs van één. Hij heeft genoeg tegenslag gehad en mentaal zal het ook geen feestje geweest zijn. Zeker niet toen die safety car kwam op het einde. Dat zal me ook wel hebben doen denken aan vorig jaar.
Ja.
Maar tot die safety car had hij gewoon een hele goede race gereden.
Ja.
Gaaf.
Ja, want hij zei ook achteraf dat er niet heel veel meer in zat dan die P5. Maar dat hij nog wel steeds een overwinning najaagt. George Russell kwam er dan iets dichterbij. Hè? Die haalde P3. In hoeverre denk je dat dit nog haalbaar is voor Mercedes in die laatste 6 races?
Ja. Meer haalbaar dan helemaal aan het begin van het seizoen. Ik denk in Zandvoort zagen we echt een competitieve Mercedes. Had niemand echt verwacht dat ze zo goed zouden zijn in de race. We hadden in Budapest natuurlijk een pole position voor George, Mr. Consistency. Die het super goed doen, in zijn eerste pole. Kwam geen overwinning uit, maar... het kan zomaar gebeuren dat ze in één keer op een high downforce circuit er staan. Straatcircuit à la Singapore met die lange rechte stukken wordt misschien lastig. Maar dan, zeg nooit nooit in Formule 1. Maar het is niet dat ze echt op pure pace Max kunnen verslaan, denk ik.
Ja. Dan de race die eindigt uiteindelijk achter de safety car door de uitvalbeurt van Ricciardo. Voor veel fans toch wel een anticlimax.
Ja.
Nu zei Toto Wolff na afloop, ja, alles is netjes volgens de regels verlopen. Christian Horner en Mattia Binotto die zeiden, ja, we hadden toch liever anders gezien. Hoe denk jij erover?
Nou, ik ben zeker geen voorstander van dat een race achter de safety car finisht. Ik vind dat je als organisatie daar alles aan moet doen om dat te voorkomen. Want niet alleen voor de coureurs en voor de teams, maar ook voor de fans, voor de liefhebbers thuis. Ja, hoe saai is dat? Maar het zijn ook weer split-second beslissingen. Kijk, de auto valt stil. Als we chronologisch kijken, de auto valt stil van Daniel Ricciardo. Dan, wat er ook is, je bak zit vast, de motor doet het niet meer, je stapt uit. Dan zit er altijd aan de voorkant van de auto bij het chassis zit een knop. Die moeten de marshals in kunnen drukken en dan gaat die auto altijd in zijn neutraal. Waardoor je in een manier al weg kan rijden naar een veilige plek. Dat lukte niet. Nou, dan moet je communiceren met de organisatie. Dit lukt ons niet. Er is geen kraan in de buurt. Kan je ook afvragen waarom niet daar. Zal dat opgelost zijn voor volgend jaar. Kortom, beslis dan voor een code rood. Allemaal terug naar de pits. En doe je nog een eindsprint van 4 races, van 4 rondes. Maar nu blijf je 4 rondes kachelen achter een safety car die de leider niet kan vinden. En het duurt nog langer. Dan zitten op een gegeven moment achterblijvers ertussen. Ja, nee, flop. Dat had anders gemoeten. Gewoon, klaar. En zelfs een coureur als Max had liever willen racen, hoor. Ik bedoel, het is niet dat hij dan denkt, yes. Ik denk dat er één iemand was op de grid die dacht, ik vind het best zo. En dat was Nick de Vries, die waarschijnlijk zijn schouder en zijn tinteling in zijn handen voelde.
Ja, en Hamilton zei ook dat hij er wel blij mee was.
En Hamilton was er misschien ook wel blij mee. Omdat hij dan kan natuurlijk rechtvaardigen dat dat ook had moeten gebeuren in Abu Dhabi. Maar dat is niet gebeurd. En ik denk dat de Formule 1 hiervan moet leren. En volgens mij staat er nu ook gelijk een meeting om dit te voorkomen in de toekomst. Want luister, in al die jaren dat ik heb gereden, heb ik het nog nooit meegemaakt. En ook in Amerika is dat altijd zwaar verboden, zeg maar, om achter de safety car te finishen. Het is gewoon saai. Dus hopelijk gaan ze daar wat aan doen.
Ja. Tot slot, over 3 weken staat de volgende race op het programma, de Grand Prix van Singapore. Nou, we hebben natuurlijk 2 edities gemist. De laatste keer was 2019.
Ja.
Wat zijn jouw verwachtingen voor die race?
Ja, mooie. Ik denk een goede voor Ferrari, net als ieder weekend eigenlijk. Qua tractie en mechanische grip, maar ook qua downforce zijn zij gewoon heel sterk. Lange rechtstukken weer in het voordeel van Red Bull en Max outperformt het materiaal. Dus ja, die top 3, die zie ik wel voor me. Ja. En ik hoop dat Mercedes kan aanhaken. En ik hoop natuurlijk ook stiekem dat Perez kan aanhaken, wat eigenlijk wel een beetje een straatcircuit beest is, om het zo maar te zeggen. Als je kijkt naar zijn track record in Monaco, precies, natuurlijk naar Baku en ja, dat soort plekken. Dus ja, laat er maar 6 man om 1 prijs gaan vechten. Heerlijk. Ik hou er wel van.
Ja, en niet eindigen achter de safety car.
Nee, en niet eindigen achter de safety car. Dat mag niet meer.
En dan nog een hele kleine voorspelling. Gaat Max Verstappen daar zijn 2e wereldtitel binnenslepen of gaat de strijd door tot Japan?
Ja, ik zeg in Japan.
Ja?
Ja, ik zeg in Japan, want als je het dan toch een beetje kan managen, hoe leuk is dat met alle Japanners, Honda erbij. En ik zie Leclerc daar niet in de muur eindigen in Singapore en het allemaal weggooien. Dus ik geloof dat Leclerc, als Max wint, mag Leclerc niet beter dan 9e worden. Nou, met een Ferrari onder zijn kont en het momentum wat hij heeft, zie ik dat nog niet gebeuren. Dus feestje wordt nog even uitgesteld, maar hij komt er wel.
Ja, we gaan zien of je voorspelling uitkomt in Japan.
Leuk.
Robert, nogmaals bedankt en graag tot de volgende.
Graag gedaan.